Welkom bij deze nieuwe podcast over de actualiteit van The Optimist. Het tijdschrift dat een positief geluid in de media brengt. Met de achtergronden, inzichten en wat ons is opgevallen in het nieuws. Dit alles in een vrij gesprek met de hoofdredacteur Brian De Mello. Natuurlijk kun je de onderwerpen terugvinden in het laatste nummer van The Optimist. Kijk voor meer informatie op theoptimist.nl. Deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hallers. Tja, we zijn nog steeds bezig met het thema De Vrije Mens van The Optimist. We gaan het vandaag hebben over Vogelvrij, een serie over groene communicatiebureaus en lief zijn op de werkvloer. Brian, hoe gaat het?
Oh, Erik. Ja, het gaat lekker en vrij. Dus,
Ben jij vogelvrij? Ik vind daar een soort negatieve connotatie. Hè? Komt er bij me op, of niet?
Ja, ik ben liever niet vogelvrij als je het vindt.
Ja, precies. Ik kwam op pagina 23 een mooi artikel tegen over Ubuntu. De stichting Ubuntu Nederland. En dat artikel dat is geschreven door een Annette Nobuntu-Mul.
Ze heet eigenlijk Annette Mul, maar Nobuntu is een erenaam die ze heeft gekregen van haar Zuid-Afrikaanse vrienden.
Ja.
Dus vandaar Annette Nobuntu Mul. Ja, en ze schrijft vaak over Ubuntu, maar ook over verbondenheid en over het wijgevoel.
Ja, ze pakt in dat artikel terug op Over de Muur van Klein Orkest. Dat vind ik zo'n mooi nummer, hè?
Uit jouw
alleen
jeugd,
de vogels vliegen van West naar Oost-Berlijn. En worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Dat is natuurlijk een fantastisch nummer. Wat ze daar eigenlijk mee wil zeggen, is dat je een bepaalde mate van vrijheid noodloos ontbreekt, hè, soms.
Ja, nou, de analogie met de vrije vogel. En daarna het stapje dat ze maakt richting vogelvrij. Dat is wel heel mooi beschreven, moet ik zeggen, in deze column.
Ja.
En uiteindelijk draait het in dit verhaal om alles wat nu gebeurt bij diverse instanties en organisaties op gebied van grensoverschrijdend gedrag. En hoe wij omgaan met de daders, zou ik zeggen. Dat die op een bepaalde manier vogelvrij worden verklaard.
Ja.
En dat is haar angst een beetje die ze beschrijft in dit verhaal.
Ja. En ze zegt zelfs, dus die destructieve schandpaalcultuur waar ze het over heeft. Zelfs als je zo ver bent, dan heb je nog de mogelijkheid om met de slachtoffer in gesprek te gaan. Maar ook met de dader. Hè? Ik weet niet of je sprake kan zijn zelfs van een dader en een slachtoffer. Maar op alle momenten is er een ontmoetingspunt te creëren. Of je nou gekwetst bent, of er wraak is, of vergelding. Maar in alle mogelijke verhalen en alle mogelijke kanten is het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. En dat beschrijft ze op een hele mooie manier. Ubuntu betekent trouwens, geloof ik, als ik het goed heb, ik ben omdat wij zijn, geloof ik.
Ja, heel zo, goed. Je bent geslaagd.
Uit mijn hoofd.
Gewoon
mooi, hoor. Denk je ook daadwerkelijk dat dat een mogelijkheid is om weer tot elkaar te komen? Want dat betekent een hele stap, hè? Een soort rehabilitatie, niet is het, reconciliation, hè, zeggen ze in Zuid-Afrika. Daar bedoelen ze mee om weer bij elkaar te kunnen komen, ook al ben je gekwetst, ook al ben je. Maar dat gesprek, dat is super belangrijk.
Je moet denken aan de verzoeningscommissie van
exact.
Van Zuid-Afrika, inderdaad, in de tijd. Waar het om draait in die zin is dat je elkaar hoort en dat er ook eerst die erkenning is van wat er gebeurd is.
Ja.
Dus dat het slachtoffer gehoord wordt in die zin en gezien wordt.
Ja.
En dat je daarna de weg inslaat van oké, hoe gaan we nu verder?
Ja.
Je kunt elkaar gaan haten of blijven haten. Maar is dat de manier om verder voor te gaan?
Je moet verder.
Het gesprek is de basis.
Ja. Ja. Mooi, 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 mooi. Gijs de Zwart. Wereldverbetering als businessmodel. Hij heeft een aantal artikelen geschreven. Hè? Online ook. Groene communicatiebureaus. Ja. Ik vraag me af, als ik het lees, hè, maar dat is even een vooringenomenheidje. Wat is een groen communicatiebureau? Wat versta jij eronder?
Wat versta ik onder een groen communicatiebureau? Dat is een bureau dat toch wel dat enorme platgetreden woord duurzaamheid voorop stelt in alles wat ze doen en wat ze ademen. Houdt in dat ze merken willen helpen die het goede met de wereld en met de mens voor hebben.
Ja.
Klinkt een beetje academisch misschien zo, als ik zo beschrijf.
Nee, natuurlijk niet.
Maar nou ja, je moet ze de kost geven, de bureaus die het puur doen om de platte winst. En ook daar redelijk gewetenloos in zijn in wat ze communiceren naar de markt.
Ja.
Ooit hebben we lang geleden reclame voor sigaretten gehad. Op allerlei soorten manieren. Via billboards, op tv, noem maar op. Nou, dat zie je nu niet meer.
Ja.
En daar zijn reden voor. Nou, ik denk dat als iemand, nou, zal ik zeggen, 20 jaar geleden had geroepen van dat moet nu stoppen. Of 30 jaar geleden, die was vierkant uitgelachen.
Ja.
En nu is het zover. Dus kennelijk is er wel een verandering mogelijk. Ook in de manier waarop er wordt gecommuniceerd en hoe bedrijven gebruik kunnen maken van diensten van communicatiebureaus.
Ja.
En de stap die hierin wordt beschreven, in het artikel van Gijs, die beschrijft eigenlijk hoe communicatiebureaus echt een keuze hebben in hoe ze werken en voor wie ze werken. Op zich een hele mooie reeks die hij online voor ons heeft gemaakt. En hij heeft dat nu heel kort vervat in het artikel, maar ook pratend met een aantal deskundigen, echt academici, die onderzoek hebben gedaan naar hoe bepaalde dingen werken of niet.
Ja. Hij heeft het over het PR-bureau Blijde. En toen dacht ik, ik zou je zeggen waarom ik er een beetje over aarzel. En uiteraard niet over dat bureau, hè, daar heb ik het helemaal niet over.
Heel aardig dames.
Maar het wordt gewoon PR. Mm-hmm. Dat is eigenlijk marketing in de publieke ruimte, toch?
Ja, public relations, ja.
Ja, zoiets. Hè? En dan denk ik altijd, als ik aan marketing denk, hè, dan gaat het ook vaak over dat je toch iemand probeert te overtuigen om jouw producten te kopen. Hè, of om je op een bepaalde manier voor te stellen in de markt of neer te zetten. Hey, PR is niet alleen maar vertellen wie je bent. Hè, maar er zit een strategie en een missie. En een
marketing. Maar dan hebben wij een leuke discussie. Dan hebben wij een leuke discussie, Erik. Want er zit een aanname in. Want het lijkt dan alsof je geen geld mag verdienen als je iets goeds wilt doen. En dat is eigenlijk waar het artikel ook over gaat. Het heet ook winstverbetering als businessmodel.
Ja.
Ook merken die het goed doen, die moeten geld verdienen.
Ja.
Anders kunnen ze niet doorgaan met goed doen.
Ja.
En dat je daarvoor een machine aan moet zetten om met de markt te kunnen communiceren, en noem het PR of noem het marketing, je moet je boodschap kwijt kunnen. Anders weet niemand dat je bestaat om te beginnen.
Ja.
En in tweede instantie, je weet ook niet hoe goed je dan bezig bent.
Ja.
Dus dat verhaal moet verteld worden. En ja, dat ze dan gebruik maken van diensten van communicatiebureaus of PR-bureaus of marketingbureaus. Ja, dat is even de wereld waarin wij leven. Dat de domino-stenen die kant op rollen om in beweging te komen.
Ja.
Zeg heel.
Ja.
Ja, dus ik snap je twijfel wel. Aan de andere kant, geld verdienen is niks mis mee als je het maar eerlijk en conscientieus doet.
Ja. En natuurlijk wordt Paul Polman als voormalig CEO van Unilever aangehaald. En hij zegt er een hele hoop over, hè, maar het moet uiteindelijk ook goed gaan bij de betrokken mensen, de planeet en de winst.
Ja.
Aan de winst, vraagteken. Ja, natuurlijk moet de winst gemaakt worden. Hè. Dat is een helder verhaal. Maar sorry dat ik er toch nog een keertje op terugkom. Marketing, kan ik dat ook beschouwen als manipulatie?
Manipulatie. Manipulatie heeft de connotatie van iets heel negatiefs.
Ja.
Dat ik wil winnen ten koste van jou.
Ja.
Terwijl als je het hebt over marketing, kan het heel goed zijn dat je wilt winnen samen met iemand anders. Ik bewijs jou een dienst die jou te informeren over iets wat goed is voor jou, voor de planeet, voor het geheel waarin wij leven.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat je niet echt van, laat ik zo zeggen, als je praat over de bureaus die hier in het artikel staan, vind ik het niet correct om over manipulatie te spreken.
Nee. Ik denk wel dat het is. Hè, want ook probeer je op een bepaalde manier mensen te stimuleren om het bewust, je thema heet zelfs hier zuiver zakelijk, bewuster zaken doen. Hè? Dat staat er boven het artikel.
Yeah.
Hè, dus je streeft ernaar mensen zover te krijgen, ook dat ze op een bewustere manier gaan leven, communiceren, produceren, consumeren. Nee, dat we met z'n allen eigenlijk die verantwoordelijkheid hebben voor een sustainable omgeving. Hè, waar we met elkaar van kunnen profiteren eigenlijk. Hè. Misschien is dat wel een mooi woord.
Profiteren, ook zo'n mooi woord.
Ja, nou, er zit ook meteen al vast, hè. Profiteren. Ja, maar nu heb ik net een potje bio-yoghurt gegeten. Nou ja, daar profiteer ik toch ook van.
Ja. Ja, zeker. Je hele lichaam profiteert ervan als het goed is.
Kortom, een buitengewoon interessant artikel van Gijs. En het zet me gewoon aan het denken. Maar het maakt me ook een soort van alert altijd. En dat is goed.
Ja.
Weet je, want dat is ook natuurlijk het doel van de optimist. Niet alleen om datgene toegeschoven te krijgen wat er lekker in gaat en wat makkelijk is. Maar het moet ook schuren. En je moet er ook geïnteresseerd in raken in het onderwerp. En dat je over dingen na gaat denken. En pas dan kun je naar bewuster zaken doen gaan.
Ja. Nou ja. Maar ik zet deze discussie graag met jou voort na de podcast.
Ah, okay. Nee, het derde artikel van vandaag.
Ja.
Bewuster zaken doen. De onderschatte kracht van aardig zijn op de werkvloer. En kan je daar een anekdote over vertellen?
Vertel.
Ik zei vroeger ook altijd, ja, ik wil gewoon met aardige mensen werken en ik wil ook voor aardige klanten werken. Nou, men vond dat niet professioneel.
Oh, kunnen we elkaar wel een hand geven, geloof ik. Dat
vonden ze zo vreemd. Ja, nee, het gaat er over professionaliteit en dat je wat leert en de aandeelhouders en dat je afspraken nakomt en commitment en noem maar op. Nee, ik zei, ja, ik wil gewoon Het liefste, hè, daar gaat het alweer, zaken doen met aardige mensen. Wat is jouw beeld bij een aardig persoon?
Dat heeft, weet de goede man, Lennart Thoma, voor wie het artikel is, die heeft dat heel mooi beschreven ergens. Het is vriendelijk, positief, geïnteresseerd, betrokken en behulpzaam zijn. Dat vond ik wel een aardige, allesomvattende definitie die hij hanteert in dit stuk. Ja, en ik sluit me aan bij jouw filosofie hoor, van vroeger. Willen werken met aardige mensen en voor aardige klanten. Dat is ook wel de basis, denk ik. Want als je dit omschrijft zo, dat aardig zijn, in wat ik net beschreef, dan heb je toch een hele waaier aan talent en aan, dan komt het grote woord, liefde om uit te delen aan datgene waar je mee bezig bent.
Exact.
En wat je daarvoor terugkrijgt, is toch ook weer datzelfde.
Ja.
Dus die liefde. Ik denk dat de wereld van het bedrijfsleven zoveel prettiger maakt. En ik heb ook de Hoeveel Wall Street gezien hoor. En ik heb ook bij grote bedrijven gewerkt vroeger. Ik weet hoe het eraan toe kan gaan. Maar ik heb me ook altijd verbaasd van hoe mensen zich dan in een rol manoeuvreren om niet aardig te lijken.
Ja.
En als je dat kunstje eenmaal doorziet, moet je eigenlijk zo hard erom lachen. Daar kun je ook een aparte boom over opzetten. Terug naar het artikel.
De onderschatte kracht van aardig zijn. Waarom zou dat onderschat zijn?
Nou, eigenlijk om exact datzelfde wat jij net aanhaalde. Als je aardig bent op de werkvloer, krijg je al gauw het etiket van watje of niet professioneel, wat je net aanhaalde. Terwijl de kracht van aardig zijn, daar zit ook een stuk respect in naar elkaar.
Exact.
Ja. Je had een heel mooi voorbeeld van een leidinggevende die aardig is. Wie haalt het dan in zijn hoofd om die man bewust of vrouw bewust onderuit te halen? Terwijl als het een hork is, dan zijn de drempels een stuk lager om iemand te hak te zetten.
Ja.
Zo werkt de menselijke natuur nu eenmaal.
Ja.
Dus alleen dat al is een indicatie van hoe het kan gaan. En hoe goed het kan zijn om gewoon wat aardig te zijn voor elkaar. En elkaar ook te helpen. Als het even tegen zit. Of als er een foutje wordt gemaakt. Dat je elkaar vergeeft.
Ja.
Dat. En ik kwam dit artikel tegen, ergens online. Ik heb die Lennart meteen gebeld of gemaild, ik weet niet wat het was. Van joh, dit is zo'n mooi artikel. Mag ik het overnemen in die optimist? Van dit past zo goed bij ons blad. En hij reageerde daar heel aardig op, kan ik je vertellen.
Ja, hij is organisatiepsycholoog. Hè?
Ja. Hele bijzondere.
Een hele bijzondere. Weet je wat mij opgevallen is?
Ja.
En daar eindigen we mee. Hij zegt, aardig en lief zijn op het werk is kiezen voor de lange termijn. Het meest wijze en simpelweg het positiefst. De lange termijn. Weet je wat, daar, volgens mij zit daar de crux van het hele verhaal. Ik wil dit, ik wil dat, en zus en zo, en het moet en dat. Dan proef je al uit dat dat korte termijn gericht is.
Ja.
En lange termijn, dan zijn de effecten, die zijn ook pas op langere termijn zichtbaar. Bijvoorbeeld meer cohesie of meer creativiteit, meer gesprekken, meer voor elkaar over hebben, elkaar meer helpen. En minder naijver, jaloezie. Maar dat de effecten zijn die op de lange termijn zijn. Ja, en heel vaak in het bedrijfsleven gaat het natuurlijk niet over de lange termijn. Het gaat over de korte termijn. Deze maand. Salarissen moeten betaald worden. Ja, zo gaat dat. Het is niet anders. He, maar dat, hij schrijft zelf de oplossing. Ik denk dat daar iets in zit. Dat het een lange termijn effect is. En daarom een beetje naar de achterkant ook geschoven wordt. In weerwil van alle professionaliteit. Kortom, Lennart, een mooi artikel geschreven. Dus gaat hij meer schrijven of...
Nou, ik hoop het. Ik ga hem wel volgen in ieder geval. Als hij weer mooie dingen produceert, dan ga ik wel eventjes contacten.
Ja.
Maar ja, wat je zegt, als dit artikel al mensen ertoe zet om eens met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp, dan ben ik ook al ontevreden, mensen. Dus,
ja, zeker. Wanneer komt de nieuwe optimist?
25 juni 2022.
Zo is dat. Want 30 juni is de...
Het grote evenement.
Juist.
In Antropia.
Inspiratiedag, de tussenruimte. Ja, ik vind dat die 30 juni, die pakt me. Zijn er nog kaarten?
Er zijn nog kaarten. Het begint nu wel behoorlijk te lopen, merk ik. En ook omdat Ron van S. op LinkedIn onder andere allerlei mooie verhalen post met details over de sprekers.
Ja.
Als je die niet gezien hebt nog op LinkedIn, zou ik ze even opzoeken. Want ja, ze zijn soms tranentrekkend, maar wel heel erg...
Kun je vast een stukje oplichten van wat het thema wordt voor volgende keer? Mag nog niet.
Ja.
Of wil je daar één podcast nog tussen hebben?
Nee hoor. Ja, er komt nog een podcast tussen. Maar ik kan je vertellen, dat gaat over het ons gezonde verstand. De volgende, of het volgende nummer.
Ja.
En daar heb ik onder andere Erik Scherder voor het interview.
Oh ja. Ja, ja.
Jou wel bekend.
Ja.
Maar er staan ook meer leuke verhalen in hoor, over ons verstand en wat we ermee doen of later.
Mooi, 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 mooi. Barry, we zijn aan het einde gekomen.
Yes.
All the best.
Tot gauw.
Tot ziens, dag. Ja, en niet vergeten, 30 juni, dat is binnenkort al. Dus ga rennen, ga die kaarten kopen. We hebben nog één podcast over het nummer De Vrije Mens. We gaan nog eens even een paar mooie artikelen uitzoeken. Tot de volgende keer.